Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Bentum en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
En dat betekent dat er veel gekeken wordt naar wat is de milieu-impact? Hoe gaan we hier met mensen om? Hoe functioneert zo'n bedrijf?
Er is veel reuring binnen de huurmarkt in het vastgoed. Duurzaamheidsnormen en ESG-eisen houden professionele huurders en verhuurders bezig. Op de woningmarkt speelt nieuwe huurdersbescherming een grote rol. En inflatie raakt zowel de particuliere als de professionele markt. Op 9 juni 2023 werd Justine van Lochem geïnstalleerd als bijzonder hoogleraar huurrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij hield over deze ontwikkelingen haar oratie en praat ons er in deze Licht op Legal over bij. Zij stelt zich even voor.
Mijn naam is Justine van Lochem. En ik ben advocaat bij Van Bentum en Keulen.
Justine, welkom. Jij sprak op 9 juni je oratie uit over de ontwikkelingen op de huurmarkt in het vastgoed. Er is geen dag dat je er niet iets over leest. Wat is er aan de hand?
Nou, het huurrecht is een heel praktisch vak. Dus het ziet op het huren van auto's, fietsen, maar ook panden en stukken grond. En eigenlijk op ieder vlak is er wel op dit moment een ontwikkeling gaande. Als je kijkt naar het huren van woonruimte, dat is met name het meeste in het nieuws. Daar is inderdaad een stroom aan nieuwe wetgeving. Maar daarnaast worden we ook geconfronteerd met veel rechtspraken uit Europa over consumentenrechten en dergelijke. En dat kan voor met name een verhuurder nog wel eens verwarrend zijn vanwege de enorme hoeveelheid. Maar ook op andere vlakken binnen het huurrecht speelt dat. Bijvoorbeeld bij bedrijfsruimtes weer hele andere problematiek, ook hele andere regels. En daar zien we dat duurzaamheidseisen op dit moment een grote impact hebben op de wijze waarop contracten worden gesloten en hoe er uitvoering aan wordt gegeven. En binnen die bedrijfsruimtes heb je nog weer een aparte tak. En dat zijn de winkeliers en de horecaondernemers. En die hebben het de afgelopen jaren heel zwaar gehad door de corona. Sommigen hebben daar nu nog steeds de gevolgen van, dat ze wat financiële tegenslagen hebben ondervonden waar ze nog niet helemaal uit zijn. En vervolgens worden ze geconfronteerd met een hele hoge inflatie. En die inflatie is voor hen met name relevant in de huurrelatie, omdat hun jaarlijkse huurprijsverhoging gekoppeld is aan de inflatie. Dus voor hen een beetje probleem op probleem. Maar aan de andere kant zit de verhuurder en die heeft ook een business om te draaien. Dus die wil in beginsel gewoon vasthouden aan het contract dat is gesloten, maar heeft over het algemeen ook wel oog voor de huurder. En het feit dat dat ook gewoon een stabiele en goede huurder moet zijn. Dus al die problematiek komt samen binnen het huurrecht. En dat maakt het een uitdagend vakgebied.
Ja, het is op dit moment een perfect storm. Er is een opeenstapeling van economische ontwikkelingen die de markt beïnvloedt. En dan is er ook nog een stroming in beleid die ziet op meer huurdersbescherming. Laten we inzoomen op die ontwikkelingen. Te beginnen bij die specifieke groep die je noemde, de horeca en winkelruimte. Kan je eens voorbeelden geven van wat er speelt?
Partijen sluiten een huurovereenkomst en gebruiken daar over het algemeen een standaardmodel voor. En in dat standaardmodel staan allerlei regels over de onderhoudsverdeling, hoe het gehuurde gebruikt mag worden, maar ook over de betalingsverplichting van de huurder. En die betalingsverplichting houdt in dat partijen een huurprijs afspreken. Daar zit vrijheid op, dus ze kunnen zelf gewoon bepalen wat de huurprijs wordt. Ook bijvoorbeeld ingroeihuren zijn mogelijk, huurkortingen zijn mogelijk. Maar wat in nagenoeg ieder standaardcontract staat en ook wordt vastgehouden door partijen, is een jaarlijkse huurprijsverhoging. En die is gekoppeld aan de inflatie. En de inflatie was de afgelopen maanden, eigenlijk wel jaar, bijzonder hoog. Dus dat betekent ook dat de jaarlijkse huurprijsverhoging fors tegenviel voor huurders. En de inflatie wordt mede veroorzaakt door de stijgende energieprijzen. En daarvan zegt een huurder van ja, die moet ik ook al betalen hier in dit pand. En er wordt als gevolg daarvan ook nog eens mijn huurprijs veel hoger. Als je daar kijkt naar afgelopen januari, veel contracten hebben erin staan dat de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd op 1 januari. Als je dus het standaard contract volgt voor bedrijfsruimte, dan was die huurprijsverhoging 14,5%. Dus dat is bijzonder fors.
Dat voelt ook een beetje oneerlijk, hè? Want als die inflatie vooral komt door de stijgende energielasten, die ook al gedragen worden door de huurder, dan is er voor de verhuurder helemaal geen reden om de huur te verhogen, zou je zeggen.
Ja, en dat is zeker het standpunt dat een huurder aanhaalt. Kijk, aan de andere kant zit natuurlijk de verhuurder die ook zijn onderneming moet draaien. Die heeft over het algemeen ook een kantoorpand, de medewerkers, komt ook die inflatie tegen. Een verhuurder heeft ook veel hogere onderhoudskosten voor het grote onderhoud aan een pand. En partijen hebben nu eenmaal afgesproken dat de jaarlijkse huurprijsverhoging is gekoppeld aan de inflatie. Dus je zou ook kunnen zeggen, het contract is leidend en dat is wat we gewoon moeten volgen. Maar huurders hebben het zwaar. En dit is een van de punten waar zij dan op wijzen dat het te zwaar voor ze wordt. En ze lijken daar op sommige vlakken ook wel een goed argument te hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het CBS, heeft eind oktober 2022 aangegeven dat zij wellicht de wijze waarop ze de inflatie berekenen wat moeten aanscherpen. Ja, daarmee zeg je in feite als CBS, wellicht hebben we het niet helemaal goed gedaan en iets te hoog ingeschat. En als jouw huurprijsverhoging is gekoppeld aan de inflatie, waarvan het CBS zelf al zegt, misschien was dat wat te veel, ja, dan zet dat wel een deur open voor een gesprek met de verhuurder.
Hoe moet je hier nou in de praktijk mee omspringen? Ik kan me voorstellen dat je als verhuurder denkt, ik doe gewoon die prijs omhoog. Maar er komt een punt dat simpelweg niemand je pand meer wil huren.
Ja, dus je wil een gezonde huurder. Dus dat is vaak de prioriteit van een verhuurder. Je wil een gezonde huurder die gewoon de huur kan betalen en die daar goed kan ondernemen. Maar als je het bekijkt vanuit het perspectief van de verhuurder, die hebben natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel verzoeken gehad tot korting vanwege de coronaproblematiek. Daarvan heeft de Hoge Raad uiteindelijk gezegd, die coronaproblematiek, dat was een onvoorziene omstandigheid. Met name de maatregelen die de overheid heeft getroffen. En dat geeft grondslag om het contract open te breken. En dat betekent in feite dat de huurder tijdelijk aanspraak kan maken op een huurprijsvermindering. En die argumentatie wordt nu ook aangevoerd om een korting te krijgen op de indexering. Het is alleen een wezenlijk ander punt en dat is die indexering is gewoon contractueel geregeld. Dus in beginsel is daar hetgeen je hebt afgesproken leidend.
Precies, dat is geen onvoorziene omstandigheid, want je hebt er letterlijk in voorzien in je contract.
Klopt, ja.
Lijkt me een lastige squeeze voor deze groep. En je sprak ook over kantoorpanden. Daar speelt het energie C-label. Maar ook de trend dat huurders steeds hogere eisen stellen op het gebied van ESG-normen. Hoe zit dat?
Nou, dat zijn eigenlijk duurzaamheidsdoelstellingen waar zowel verhuurders als huurders zich soms graag aan willen houden en soms zich ook onder enige druk aan willen houden. En dat betekent dat er veel gekeken wordt naar wat is de milieu-impact, hoe gaan we hier met mensen om, hoe functioneert zo'n bedrijf. En daar stellen partijen steeds meer eisen aan elkaar, willen soms ook alleen maar contracteren met andere partijen die zich aan die ESG-doelstellingen houden. En dat zie je meer en meer terug in contracten. Voor wat betreft label C zie je dat ook. De overheid heeft natuurlijk opgelegd dat alle kantoorpanden van een bepaalde grootte op dit moment moeten voldoen aan een label C. Dus dat ze een duurzaamheid moeten bewerkstelligen binnen hun pand, waardoor ze minimaal label C krijgen. In de toekomst wordt dat nog strenger. En daar moet je dan eigenlijk gewoon nu al in voorzien in je huurovereenkomst. Want als je niet met elkaar afspreekt wie welke kosten gaat dragen voor de nodige aanpassingen om dat label op te krikken, ja, dan kom je straks in de problemen en dat vang je liever van tevoren af. Bij label C was dat voor veel partijen niet mogelijk vooraf, maar nu weten we wel dat er nog meer doelstellingen aankomen.
Ja, want bij dat label C is het toch zelfs zo dat je pand dan niet meer verhuurbaar wordt?
Ja, klopt. Dus als je valt onder de panden die minimaal label C moeten hebben en het pand heeft dat niet, dan kan er van overheidswegen worden ingegrepen. En dat betekent in feite dat de overheid het pand kan sluiten totdat het wel label C heeft.
En je zegt het speelt twee kanten op. Moet ik het dan zo zien dat huurders zeggen ik wil een zo duurzaam mogelijk pand en dat verhuurders zeggen ik wil bepaalde bedrijven niet in mijn pand, want die zijn niet duurzaam genoeg. Bijvoorbeeld geen bakker in het pand, want die ovens loeien de hele dag.
Ja, klopt. Dus je ziet zowel met betrekking tot die labelproblematiek dat partijen elkaar graag over en weer aan willen houden. De verhuurder wil de huurder eraan houden omdat hij gewoon aan de norm wil voldoen en niet wil dat de overheid het pand sluit. Aan de andere kant wil de huurder zoveel mogelijk van tevoren hebben afgevangen dat hij niet het risico loopt dat het pand wordt gesloten en dat zoveel mogelijk kosten bij de verhuurder komen liggen. Voor wat betreft ESG zijn het een ander type normen waar men elkaar over en weer aan wil houden om gewoon aan die doelstellingen te kunnen voldoen. Dus die zien vaak nog op een bredere set aan eisen dan puur de duurzaamheid van het gebouw.
Duidelijk. Dit is natuurlijk de professionele huurmarkt. Maar er is ook veel te doen over de verhuur van woningen. Namelijk dat er paal en perk gesteld gaat worden aan woekerhuren. Daar is niets mis mee, toch?
Ja, in eerste instantie denk je, woekerhuren zijn natuurlijk altijd fout. Het is natuurlijk ook de vraag van waar worden die woekerhuren door veroorzaakt? En dat is toch gewoon wel echt schaarste. En als je kijkt naar de basis van het Nederlandse contractrecht, dan is dat toch wel contractsvrijheid. En wat we altijd zo mooi noemen, dat pacta sunt servanda. Als we iets hebben afgesproken, dan kunnen we elkaar daar ook aan houden. En huurbescherming, met name voor woonruimtes, maakt daar gewoon een enorme inbreuk op. En maakt daarmee ook een inbreuk op het eigendomsrecht van een verhuurder. Dus ja, het is goed om paal en perk te willen stellen aan misstanden in de markt. Maar je moet je altijd wel afvragen, is dit het middel? En zetten we dat ook rechtvaardig in, gelet op die achtergrond van hoe contracten eigenlijk vorm zijn gegeven in de Nederlandse wetgeving?
Want daar zit de crux, dat je als overheid inbreuk maakt op het eigendomsrecht van mensen, wat een van de sterkste rechten is die we kennen.
Ja, klopt. Zelfs Europees niveau is dat vastgelegd. Het is een Europees grondrecht, dat eigendomsrecht. En dat wil niet zeggen dat je er nooit een inbreuk op mag maken, maar dat wil wel zeggen dat als je daar een inbreuk op maakt, dat je moet voldoen aan een aantal vereisten. En uit de rechtspraak blijken al die vereisten. En één daarvan is bijvoorbeeld dat het bij wet is vastgelegd. Dan moet je wet wel heel breed opvatten. Dus het mag bijvoorbeeld ook een besluit zijn of een duidelijk naar buiten gecommuniceerd beleid. Het moet kenbaar zijn, het moet vooraf kenbaar zijn. En het moet het doel dienen dat je in feite een algemeen belang dient met die regelgeving.
En dat belang is er nu niet? Of minder dan bij huurbeperkende maatregelen uit het verleden?
In eerste instantie denk je, er zijn woekerhuren, we leggen de huurprijs aan banden en daarmee dienen we een algemeen belang. Maar je moet altijd kijken naar wat is het doel dat de wetgever wil dienen met het instellen van deze regelgeving. In dit geval is dat er is te weinig betaalbare huurwoonruimte op de markt. En dan is eigenlijk de vervolgvraag, als dat je algemeen belang is, dient dan het wetsvoorstel dat je nu neerlegt dat belang? En pas dan voldoe je eigenlijk aan een van de eisen waardoor je een inbreuk mag maken op dat grondrecht van een eigenaar.
Precies, en je kan je afvragen of je dat belang nu dient. Want dat zit er maar in dat er nu gewoon veel meer huizen gebouwd moeten worden.
Klopt, ja. En ik ben geen econoom, maar de nieuwsberichten die ik de laatste paar dagen zie en de lijn die ik daaruit opmaak is dat het aantal huurwoningen aan het afnemen is en niet aan het toenemen is. Terwijl we het vooruitzicht hebben op al deze regelgevingen en een deel daarvan ook al is aangenomen.
We hebben een breed scala aan sectoren besproken. Van horeca en winkelruimte tot kantoorpanden en huurwoningen. Misschien is er moeilijk één lijn in te trekken. Maar als ik nou als bedrijfsjurist bij een speler in de huurmarkt luister, wat moet ik meenemen van deze podcast?
Nou, dat er heel erg veel beweging is. Dat er niet alleen beweging in de markt is, dus meer op economisch niveau, maar ook heel erg veel beweging is in wetgeving. Er komen alsmaar wetten bij. Er zijn verhuurders die niet meer op een rijtje weten te zetten waar ze nu allemaal toe verplicht zijn. En daarnaast is ook de rechtspraak heel erg in beweging, bijvoorbeeld ten aanzien van dat Europese consumentenrecht. Wat je moet meenemen als bedrijfsjurist is dat er wordt over het algemeen veel vertrouwd op standaardcontracten. Niet alleen de standaardcontracten die in de markt worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld de ROZ dat doet. Maar ook standaardcontracten die bedrijven een keer hebben gemaakt, heel goed over hebben nagedacht, uitgebreid hebben uitgewerkt. Maar er wordt dan jarenlang op vertrouwd. En eigenlijk zou je zo'n contract gewoon periodiek tegen het licht moeten houden. Voldoe ik nog aan alle regelgeving? Speel ik nog op de juiste manier in op de markt? En ja, hou ik mijn contract overeind tegen de achtergrond van alle rechtspraak die er nu is?
Dus enerzijds hou je contract tegen het licht van de rechtspraak en regels, maar je zegt ook expliciet houd contract tegen het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen.
Ja, klopt. Dus het is ook van belang om als verhuurder nu te kijken met welke huurder stap ik in zee en past die bij die bijvoorbeeld ESG-doelstellingen die ik heb. Maar ook huurders zijn steeds kritischer op van welke verhuurder wil ik huren. Op welke wijze is die aan het geld gekomen voor het pand dat ik nu ga huren? Dus partijen stellen steeds meer eisen aan elkaar. En het is goed om daar rekening mee te houden.
Justine, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
Je kunt me altijd mailen. Dat kan op justinevanlochem@vbk.nl. En mijn telefoonnummer vind je op de website.
Dit was Licht op Legal, een podcast van Bentum en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl/lichtoplegal.